Van dat evangelie wil ik met u lezen. De brief van Paulus aan de Filippenzen, het tweede hoofdstuk. Filippenzen 2, de eerste vier versen. Pagina 1831 in de HSV-vertaling die ik heb. Maar goed, Filippenzen, die kleine briefjes van de apostel Paulus. Dat is wat lastig te vinden. Dit is de kleine profeten in het Oude Testament. Soms een goede pagina en dat is dat toch wel lastig vinden. Maar Filippenzen 2, ik lees de eerste vier versen. Daar staat, als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Tot zover dit gedeelte willen we met elkaar zo direct gaan overdenken dat de Heer ons ook zegend wijsheid geeft om dit te verstaan. Ja, er zijn van die Bijbelteksten die kennen we allemaal. Bijna allemaal. En dat zijn van die teksten die kennen zelfs heel veel mensen die nou niet direct wat met een kerk of met een gemeente hebben. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf. Dat zijn zo van die uitdrukkingen ook geworden in onze wereld. En het staat hier in de HSV-vertaling dan zo. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Nou, die nederigheid siert op zo'n moment velen van ons. Zodra er iets gedaan moet worden, er dus denktijd, denkvermogen, energie gevraagd wordt, dan zijn we uitermate nederig en bescheiden en achten wij de ander uitnemender, voortreffelijker dan onszelf. U begrijpt het wel. Hoe vaak lopen we weg? Kijken we de andere kant op? Als de mouwen opgestroopt moeten worden. Als er dingen gedaan moeten worden. De motivatie om dan even de andere kant op te kijken, het even net niet te horen, hangt eigenlijk samen toch wel met een beetje eigen belang vaak. We willen gewoon niet moe worden. We willen geen vuile handen krijgen. We willen onze vrije tijd voor onszelf houden. En vrije tijd is een heilige koe vandaag. En zo komen we dan toch wel tot die wat huichelende houding om de ander uitnemender, voortreffelijker te achten dan onszelf. Ja, een beetje huichelachtig is dat dan wel. Maar ja, Paulus die kent het menselijk hart blijkbaar, want in Filippenzen 2, vers 3, daar zegt hij kort en bondig, doe niets uit eigen belang. Nou, die tekst kennen we niet zo goed, maar het staat ook in de Bijbel, doe niets uit eigen. Kijk, die ander voortreffelijker achten wanneer er wat gedaan moet worden, die kennen we wel. Maar de apostel zegt ook, doe niets uit eigen belang. En laten we heel eerlijk zijn, wanneer we een beetje afstand gaan houden en liever omheen lopen, liever een ander voor laten gaan, dan heeft dat te maken met ons eigen belang. We moeten zoals steeds, wanneer wij een stukje de Bijbel lezen, dat geheel voor ogen houden. En ik noem dat steeds, want ik wil dat we dat echt gaan beseffen en doorkrijgen. Niet alleen blind staren op een enkel vers of een enkel woord, maar het geheel. We bevinden ons met deze vier versen ook op een kantelmoment in de brief van de apostel. Het ging in hoofdstuk 1, natuurlijk om Paulus, die zichzelf voorstelde samen met Timotheus, de auteurs van de brief. We hebben gezien dat hij in de gevangenis zat, gearresteerd op de verdenking van het prediken van het evangelie. Blijkbaar een halsmisdaad. In Filippenzen 1 vers 10 had de apostel in de gevangenis ons al gemaand om te onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Onderscheiden wat wezenlijk is. Waar gaat het nou om? Wat is nou belangrijk in het leven? Wat zijn nou de dingen in het leven waar je alles voor laat staan, omdat je voor dat ene gaat? Wezenlijk is dat we zo gaan leven zoals Christus, onze Heer en Heiland, dat wil. Wezenlijk is dat we met die dingen bezig zijn die naar zijn wil wordt, waarin hij verheerlijkt wordt. En dat is niet op zondag luisteren naar een preek van Henk Schouten, van Arnold Fokkens of van wie dan ook hier maar mag komen. Dat is wel belangrijk, anders blijft u volgende week thuis, dat is niet de bedoeling. Het is belangrijk, maar het is niet wezenlijk. Wezenlijk is, en dat had Paulus ook geschreven, dat we onberispelijk leven. Nou, is dat ook wel lastig, onberispelijkheid. Als iemand daarin is geslaagd, wil die dan even gaan staan, dan applaudisseren we. Dat gaat niet zomaar lukken, dat zit niet bij ons. Want wij zitten nog in dit vlees, dat is nog dat oude leven. Met onze geest, we zijn geestelijke mensen, hebben een geestelijke toekomst, horen we wel bij die andere wereld, maar we zitten nu nog in deze wereld. We hebben afgelopen zondag een doopdienst gehad en daar werd symbolisch door de doop het neerdalen in het watergraf, dat oude leven voor doodverklaard afgelegd, opgestaan in de hoop van dat leven wat gaat komen. Maar dat onberispelijke hebben we in het aardse nog niet. We zijn onderweg. Christus is volmaakt. In hem zijn we volmaakt. Dat is onze geestelijke toestand. Dat is nu nog in voorlopigheid. Dus die onberispelijkheid moeten we naar streven. En dat betekent ook dat we dingen moeten leren. Nou, leren, dat vraagt iets van je. Leren is investeren, tijd. En als het om deze dingen gaat, het woord van God openen. En niet even lezen, en dat is het dan. Maar echt proberen te doorvorsen. Wat staat er nou? Dat is leren, en we moeten veel leren. En als we zo vooruit willen in dat geestelijke leven, dan moeten we ook afleren. En geloof mij, afleren is moeilijker dan aanleren. Dingen afleren, en zeker als het om die onhebbelijkheden gaat, die zo in ons vlees haast onze natuur bepalen, hoe we reageren, denken, doen enzovoort, dat is moeilijk. Afleren is moeilijk. Ik denk dat de meesten van u wel een rijbewijs hebben. Nou, ik weet niet hoeveel lessen u hebt gehad. Ik weet ook niet of u 1, 2 of 3 keer erover gedaan hebt voordat u eindelijk dat briefje had. Dat heeft u energie gekocht. Maar probeer het eens af te leren, autorijden. Dat is moeilijk. Dat is veel moeilijker. Autorijden afleren, hoewel sommige mensen het nog nooit goed geleerd hebben, maar dat is weer een ander verhaal. Paulus zat gevangen omdat hij zijn leven in dienst van God had gesteld. Omdat hij sprak, getuigde van het heerlijke wat in Jezus Christus aan mensen gegeven is. En zo'n mooie, blijde, de allerbeste boodschap, daar stopt men de oren voor dicht en men wil de spreker tot zwijgen brengen. Paulus zat gevangen, omdat hij in dienst van zijn meester op weg was gegaan. Ik weet niet hoe het bij u is. Sommigen van u hebben nog een baan. Anderen die hoeven dat allemaal niet meer. Sommigen zouden misschien wel een baan willen, want er is natuurlijk van alles te doen. Maar wat ik wel weet is dat er op de werkvloer wel eens geklaagd wordt over de chef. Wel eens geklaagd wordt over de baas. En die krijgt wel eens wat naar het hoofd. Soms openlijk, maar meestal stiekem, denk ik. Nou, Paulus in dienst van zijn baas had reden om te klagen. zijn leven in dienst van de machtige God. Drukdoende de liefde van God, de trouw van God, de heiligheid, de grootheid, de genade, de barmhartigheid. Al dat geweldige van God aan de mensen door te geven en te vertellen dat het door zijn zoon mogelijk is met die God gemeenschap te hebben. En omdat hij met dat geweldig mooie werk bezig was, zit hij nu in de gevangenis. Dat stond niet in de arbeidsovereenkomst. Of toch wel? Horen we Paulus klagen? Is hij bij wijze van spreken op weg naar het binnenhof om Rutte 3 te verfoeilijken? Hij waardeert zijn gevangenschap, dat klinkt wat gek, zelfs positief, als een mogelijkheid. En dan zit je daar en je uitgang kan zijn via het schavot. Ja, dat hebben we gezien. Dat is verreweg het beste, want dan ben je bij de Heer. Kan ook zijn via de hoofduitgang netjes begeleid. En dan weer terug bij de broeders en de zusters om die Heer te dienen. Paulus klaagt niet over zijn situatie. Maar zelfs in die donkere situatie van die gevangenis, waar de dingen toch maar onzeker zijn, is daar een hart wat uitgaat en naar de Heer en naar de mens. En hij zit niet naar binnen te kijken, arme ik, en klagen, nee. En hij riep vervolgens de gemeente op tot vastberadenheid, tot standvastigheid. En wanneer u de Bijbel op schoot hebt vanmorgen, dan kunt u zo in dat eerste hoofdstuk wel allemaal weer zo een beetje voor de ogen laten komen. En dan komen we bij hoofdstuk 2. Nou, al deze dingen, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige gevoelens en ontfermingen zijn. Dus nadat hij zichzelf als een voorbeeld heeft gesteld, meent hij dat hij ook wel iets van de gemeente mag vragen. Misschien zit er zelf wat ironie in, wat sarcasme, ik weet het allemaal niet precies. Maar er zit in ieder geval wel een stukje bewogenheid in. Want zou het kunnen zijn dat de Filippenzen toch een beetje van hun eerste enthousiasme, van hun eerste liefde hebben losgelaten? Hoe dan ook, de apostel drukt zich voorzichtig uit. Hij drukt zich terughoudend uit. Hij begint met de woorden als. Indien. Een voorzichtige vraag. Als. Stel nou dat. Het wordt je enige. Een klein beetje. De apostel wil de broeder of de zuster niet overvragen, zeker niet kwetsen. De apostel is uitermate fijngevoelig. Er zijn mensen die zeggen dat Paulus hard is, dat Paulus lomp is en dat Paulus liefdeloos is, onbarmhartig en noemt u het allemaal maar op. Maar dat komt omdat ze hem niet kennen. De boodschap die hij brengt, past mensen niet. En als de boodschap je niet past, dan brand je de boodschapper af. De boodschap die hij moet brengen is Paulus heel duidelijk. Want het is niet zijn boodschap, het is de boodschap van zijn zender. En hij legt uit en geeft door wat Gods normen en waarden zijn. Maar is fijngevoelig. God als schepper mag de normen en de waarden stellen, toch? Of heffen we ons boven de schepper en weten we het beter? In ieder geval Paulus zelf zachtmoedig, voorzichtig, stel nou een beetje. Een beetje bemoediging, een beetje troost. Je kunt toch niet zeggen dat de apostel met de vuist op tafel slaat. Oké, apostel zit nog in de gevangenis, vraagt iets van de gemeente, indien er dan. En dan komt dat, hè, enige bemoediging in Christus, enige troost van de liefde, enige gemeenschap van de geest, enige innige gevoelens en ontfermingen. En ik dacht, we gaan eens even kijken, wat zijn nou die vier punten? Enige bemoediging in Christus. Stel nou dat we even zouden ruilen en u zou hier komen staan. Hoe zou u dan die bemoediging in Christus beschrijven? Wat bedoelt de apostel nou eigenlijk wanneer hij het heeft over enige bemoediging in Christus? Vertalingen lopen een beetje door elkaar. Sommigen spreken van vertroosting. Het ligt ook dicht bij elkaar. Maar zij die Christus toebehoren, behoren elkaar te troosten, elkaar te bemoedigen. Want er is een tegenstander. En die tegenstander kan allerlei gezichten aannemen. Kan zich heel liefdevol voordoen en je langzamerhand van het padje afleiden. Je hebt het nauwelijks door. Hij kan met een heel gemeen gezicht komen, waardoor je geloof gaat wankelen. Maar wij moeten zien naar Jezus Christus. Dat is die bemoediging. Hoe ging de Heer om? Op hoeveel manieren is hij niet in strijd gewikkeld geraakt met de boze? Soms frontaal, de boze bij hem kwam. Als hij nou voor mij buigt, dan gebeurt dat. Soms heel subtiel, door die fariseeën die allerlei sluwe vragen aan hem stelden. Maar hij bleef getrouw. En als we naar hem zien, kunnen we bemoedigd worden. Hij gaf niet op. Uiteindelijk, hij is eraan gestorven, zou je kunnen zeggen, maar hij is ook opgestaan. Hij leeft. Wat een bemoediging. Wat ons ook overkomt, wanneer we hem zien, hebben we kracht, ontvangen we kracht om door te gaan. Enige bemoediging in Christus. En dan als tweede, enige troost van de liefde. Vertroosting. Staat in het Grieks, paraklesis, en ik noem dat omdat u nu een woord herkent, de parakleet. Dat is een naam die ook aan de Heilige Geest wordt gegeven. Dus de Heilige Geest die als een parakleet, als een advocaat erbij komt om ons dingen van God te leren, om ons kracht te geven. Er is dus een parakleet, er is dus vertroosting die van God zelf uitgaat. En dan wordt er hier vertroosting het woord gebruikt en er staat het woordje troost. En dat is paramution, dat is ook weer iets. En dat lijkt op hetzelfde, maar de een is het onderwerp, de troost, en de ander is de ontwikkeling van de troost. Nou, dat die ontwikkeling, dat we sterker worden in de troost, dus dat de troost ons nog meer optilt, dat is eigenlijk wat hier gevraagd wordt. En dat is de troost van de liefde. De liefde van God die alles te boven gaat. En als derde punt staat er enige, een klein beetje, hè? Enige gemeenschap van de geest. En voor het woordje geest staat hier in het Grieks pneuma. Dus niet die parakleet, maar pneuma. En dat weten we, dat is lucht, luchtdruk. Nou, met luchtdruk kan ongelooflijk veel verzetten. Daar zit ongelooflijk veel kracht in. Nou, de kracht van de geest van God is buitengewoon. En dat is de kracht die de gemeenschap mag vormen. En Paulus zegt, enige, maar een klein beetje. De kracht van de Heilige Geest. Dat moet de kracht zijn van de gemeenschap, want we zijn gevormd de Pinksterdag toen de geest werd uitgestort. Toen werd de gemeente geboren. We zijn een geestelijke gemeenschap, omdat ook wij een geestelijke toekomst hebben. Nou, hebben wij als gemeente iets van die bindende werking? En als vierde, enige, een klein beetje, enige, hebben we dat? Innige gevoelens en ontfermingen. Ook heel mooi, hè? Die ontfermingen. Er staat in het Grieks splachnon. Ja, je zult het wel weer vergeten, denk ik. Maar zo'n woord moet je een beetje kennen en begrijpen. Want het staat eigenlijk voor de ingewanden. Voor je hart, voor je longen. Nou, u weet wel allemaal zo'n beetje wat wij allemaal in onze ingewanden hebben. Nou, dat woordje splachnon staat voor die ingewanden. En wordt hier vertaald dan met ontfermingen. Nou, de Bijbel beschouwt de ingewanden als de zetel van onze gevoelens. Van liefde tot haat en alles wat er tussenin zit. In de ingewanden. Wij dus op ons gevoelsleven ontfermingen. En we kennen dat ook wel een beetje. Mijn hart sloeg over. Dat maakte me misselijk. Gevoelens van vlinders in je buik. Zo zijn er allerlei van die uitdrukkingen waar we onze ingewanden iets laten vertellen van datgene wat wij voelen, wat wij ervaren. Splachnon, die innerlijke gevoelens van ontferming. Je bent er helemaal bij betrokken. Dus enige bemoediging, enige troost, enige gemeenschap, enige innige gevoelens en ontfermingen. Een klein beetje. Nou, zegt Paulus, als het nou een klein beetje bij jullie is. Ja, wat dan? maak dan mijn blijdschap volkomen. Dus als dat nou bij jullie is, maak dan mijn blijdschap volkomen. Vers 2. Volkomen. Dus wanneer de gemeente dat opbrengt, dan wordt de blijdschap van de apostel in de gevangenis, die gaat naar links via het schavot of misschien toch nog weer naar buiten. Hij is gelukkig nog niet geëxecuteerd toen. Hij mocht nog weer vrij. Maar in die gevangenis kan zijn blijdschap vervuld worden, volkomen worden. Vanuit het Grieks betekent dat woordje nog meer dan vervuld. Denk maar aan een glas wat je kunt volschenken. Als je doorschenkt, loopt het over. Nou, dat is het woord wat hier in het Grieks ook staat bij vervuld. Dus Paulus in de gevangenis kan een overlopende blijdschap hebben, als er maar een beetje bemoediging is in Christus. Een beetje troost in de liefde. Een beetje gemeenschap van de geest en innige gevoelens en ontfermingen. Maar, de apostel schrijft wel daar iets bij, dan moet de gemeente, dus dit is ja, de opdracht, de voorwaarde, dan moet de gemeente eensgezind zijn, dezelfde ziel hebben en één van gevoelen. Daar gaat het lastig worden. Nog lastiger misschien. De apostel roept als het ware vanuit de gevangenis in Rome de Baptiste gemeente Emmanuel op om eensgezind te zijn, dezelfde ziel, wil, doelstelling te hebben, hetzelfde gevoel. Dat is moeilijk. Zet een paar mensen bij elkaar en laat ze over een of ander onderwerp nadenken en spreken, dan heb je al gauw toch verschillende gedachten, ideeën. Soms valt het wel mee en kan men dat goed hanteren, maar soms dan wordt het botsend. Als mensen kunnen wij dat niet. Als mensen kunnen wij die eensgezindheid ook als gemeente niet bewaren. Dan moeten wij dingen leren. Dan moeten we dingen afleren. Dan moeten we een ontwikkeling maken. En dan komen we weer terug bij dat vers waar we mee begonnen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Dat is een belangrijke les. Wil Paulus de gevangenis blij worden? Willen wij die eensgezindheid, diezelfde ziel, diezelfde gevoelens hebben? Dan moeten wij niets uit eigen belang of eigendunk doen. En laten we nou eerlijk zijn. Eigen belang, eigendunk. Dat zijn nog wel dingen die bij dit aardse horen. Waar we allemaal mee van doen hebben, dus we allemaal moeten afleren. En dan komt het hem maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Er staat het woordje nederigheid bij, hè? Dus niet uit gemakzucht, ik heb er geen zin in. Maar als het erop aankomt, de ander voortreffelijker achter dan jezelf. En dan staat daar, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Het is een geestelijke houding die hier beschreven wordt. En die wordt van u, van mij, gevraagd. Paulus weet dat het nog niet zo ver is bij de Filippenzen. En we weten allemaal dat het bij ons ook nog niet allemaal zo altijd is. Maar hij geeft het ons als een opdracht mee, zodat wij afleren en aanleren. Het vraagt wel van ons, maar ik denk dat we ons moeten laten coachen door de beste teamspeler die er ooit was, mag ik het zo met respect zeggen, tenminste de Geest van God. Die moet ons coachen, die moet ons vormen, die moet ons laten leren en afleren, die moet ons bepalen en dan moet je openstaan voor hem. En dat kan alleen maar als je zijn woord leest. Nu staat er in vers 4. Niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. En het woordje alleen staat in de HSV-vertaling schuin gedrukt. Dat betekent dat het in de oorspronkelijke taal in het Grieks er niet staat. Dus de vertalers hebben gemeend om welke reden dan ook het woordje alleen toe te voegen. Nou lees ik, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. En dan halen we het woordje alleen weg. En dan staat er, laat een ieder niet geen oog hebben voor wat van hemzelf is. Wanneer het alleen er staat, mag je ook een beetje aan jezelf denken. Laat je het woordje alleen weg, dan cijfer je jezelf weg. Ik weet niet waarom de vertalers dat erbij hebben geschreven, vonden ze het misschien een beetje te veel gevraagd van de apostel, maar vanuit het Grieks kan ik daar geen vinger achter krijgen waarom het er zou moeten staan. Het staat dan ook schuin gedrukt. De radicaliteit van de apostel, die is heel erg duidelijk. En dan, ja, dan moet je verder. Gaat ons dat lukken? Kunnen we dat? Nee, dat gaat niet lukken. We moeten leren en we moeten afleren. En ik zei, we zitten op een kantelmoment. Het ging om Paulus. Paulus in de gevangenis. Paulus die zichzelf als voorbeeld stelde vanuit zijn situatie. En toch blijdschap voor ogen houden. En zei, en zo moet je als gelovige, als kind van God, ook dingen leren, aanleren, afleren en elkaar, ons maar een klein beetje bemoedigen, gaat niet lukken. En dat weet hij, en daarom, en dat is dan het volgende vers, vers 5, daar zegt hij, laat daarom de gezindheid die u ook in Christus Jezus was. En dan moet ik hem even wezen, dan staat hij fout, zie ik. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Dus wij moeten een ontwikkeling maken, je oude gezindheid in het watergraf, in het leven afleren en de gezindheid van Christus aanleren. Dat is een kantelmoment. Eerst keken we naar Paulus, we gaan de volgende keer kijken naar de Heer Jezus, naar zijn gezindheid. Maar dat doen we ook nu al. Hoe was de gezindheid van Jezus Christus? Duidelijker dan hier zo vanmorgen kan het niet uitgedrukt worden, denk ik. Hij heeft zijn eigen belang volledig terzijde geschoven, want hij was gericht op ons belang. Hij heeft zichzelf niet willen sparen, maar zich zonder enige reserve volledig overgegeven. En als er één bekleed was met voortreffelijkheid, dan was hij het wel. Maar Jezus ging niet op zijn strepen staan. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Hij had zijn eigen belang voor ogen kunnen houden. Hij deed dat niet. Niet in de hof van Gethsemane. Zelfs de discipelen vielen daar in slaap. Niet voor Caiaphas. Niet voor Herodes. Niet voor die soldaten die met hem spotten, doornenkroon, rieten staf en een rode mantel op de schouders legden. En zo de spot dreven en aan het kruis spijkerden. Hij heeft zijn eigen belang volledig afgelegd. Dat was de gezindheid van Christus. Hij hield het oog op ons gericht. Hij was voor ons bereid die weg te gaan. Als je dat snapt, als je daardoor geïnspireerd wordt, dan heb je zijn geest. En dat is dan niet een klein beetje, niet enige bemoediging. Maar dan kan dat groot worden, kan dat sterk worden. En dan kan dat naar anderen toe gaan uitwerken, zodat zij blijdschap daardoor ontvangen. Misschien wel een overlopende blijdschap. Laten wij ons uitstrekken naar de gezindheid van Christus. En zo ook in dat besef het avondmaal samen gaan vieren. Amen.